Dit is hem weer, de Yarda Podcast.
Hartelijk welkom bij weer een nieuwe Yarda Podcast. Het lijkt erop dat het seizoen toch een beetje in mineur gaat eindigen. Afgelopen vrijdag in de Goalsvesten werd NEC van het kastje naar de muur gestuurd door FC Twente. 4-0 werd het. We gaan het natuurlijk nabespreken en ook een klein beetje vooruitblikken op de volgende wedstrijd thuis tegen AZ. Aan de tafel zitten Sjaroen, Rens en Sander. Heren, wederom van harte welkom.
En Dennis aan tafel.
Nee. Ja. Maar het goede gevoel wat we toch een paar podcasts geleden nog hadden. Hè, de play-offs zaten er nog in. Ook bij slechte resultaten. Die bleven in zicht. Maar nu begint het toch wel een beetje weg te hebben. Hè?
Kan snel gaan, hè?
Ja.
Nou ja, volgens mij had niemand van ons een overwinning verwacht bij Twente. Maar ja, je kan verliezen. Maar je kan ook verliezen zoals vrijdag.
Ja.
Maar totaal kansloos.
Het hele seizoen ben je defensief wel redelijk stabiel. En dan verlies je met 4-0 van Twente. Kijk, Twente speelt het natuurlijk goed, maar hoe kan dit ineens?
Ja, volgens mij vanaf Vitesse thuis eigenlijk, dat die stabiele defensie eigenlijk niet meer staat als een huis. Nou ja, en afgelopen vrijdag was het natuurlijk al helemaal drama. Ik vond Twente ook wel erg goed, moet ik zeggen.
Ja, jij zat in het stadion als enige van ons, geloof ik.
Ja, denk het wel. Ja, het klasseverschil is echt enorm. Is echt niet normaal. En waarin ik het vooral nog wel terugzag is dat als NEC een aanval was, wordt die mate ingespeeld. En als je geluk hebt, gaat er één buitenspeler overheen. Maar op het moment dat Twente in de aanval is, komen er gewoon vier lui. En die lui die zijn allemaal zo creatief als men zijn kan. Die tik je helemaal weg. Eigenlijk wat je wil zien bij NEC, want voor de rest was het dit seizoen echt niet heel slecht. Maar dat aanvalspel, wat je wil zien, dat is eigenlijk het aanvalspel wat Twente heeft gespeeld afgelopen vrijdag. Ja. Dat was echt heel mooi om te zien.
Vanuit het middenveld kwam er zoveel meer overheen inderdaad. En dat hebben we wel vaker gezegd, dat bij NEC er wat loopvermogen ontbreekt op het middenveld. Dat we desondanks een mooi voetballend middenveld hebben. Maar je werd nu wel ook echt overpowered op het middenveld. Die Saruki, wat niet eens echt een speler is met heel veel dynamiek, die bleek toch 10 keer dynamischer te zijn dan al onze middenvelders bij elkaar. Ik vond het wel schrijnend op bepaalde momenten, ja.
Ja, volgens mij zeiden ze bij Twente ook dat het een van hun beste wedstrijden van het seizoen was. Dat zegt ook wel wat natuurlijk.
Ja,
ook wat over NEC. Als je Twente hun beste wedstrijd van het seizoen laat voetballen, want zo is het denk ik ook.
Nou, ik vond NEC wel echt een van de slechtste.
Ja, precies.
Dus niet per se omdat ze met 4-0 verliezen, maar ook gewoon qua spel.
Ja, daarom.
Ik las overal dat het apathisch was, weinig beleving, weinig geloof in de play-offs. Kunnen jullie daarin vinden?
Ja, ik kreeg niet echt het idee dat ze voor hun laatste kans gingen. Met een stuntje had het nog gekund, maar
ja, ik vind dat een beetje zwak om over, je moet harder werken, dan klink je een beetje als John Heitinga. En dat past niet bij Ajax, laat staan bij een proftrainer, denk ik. Maar dit had wel te maken met een stukje focus, concentratie en inderdaad het echte geloof hebben dat hij er nog een kans in zat. Want dat heb je geen moment uitgestraald. En dat betekent niet dat je iemand dwars naar midden moet schoppen, maar je merkt wel dat de beleving wel minder was de afgelopen wedstrijd ten aanzien van bijvoorbeeld tegen Heerenveen en Vitesse. Daar is wel echt een klap in motivatie geweest, denk ik.
Ja. Het lijkt ook wat minder energie in de ploeg te zitten of zo.
Ja, volgens mij is daar het besef een beetje doorgedrongen van hey, we gaan het niet redden. En dan kun je ook nog twee hele vervelende wedstrijden tegemoet gaan als dat het algehele gevoel is.
Ja.
En probeer dat als trainer maar om te draaien.
Ja, ik ga er eigenlijk wel een beetje vanuit dat het nog twee hele vervelende wedstrijden worden.
Ja, want het gat met plek nummer 8 is nu 5 punten.
Ja.
Nou, goed, dan zal het niet meer echt het geloof zijn met de selectie van die kunnen we nog wel even pakken met misschien twee verliespartijen van Heerenveen.
Ja, wat eigenlijk wel gek is, want ze hebben het hele seizoen geroepen dat plek 8 echt kon en dat ze daar horen en bla bla bla. Maar
en uiteindelijk haak je nu toch twee wedstrijden voor het einde een beetje af.
Ja, nou een beetje. Het is gewoon klaar.
Beetje erg, ja.
Dit gaan ze echt niet meer redden. Ik bedoel, dan moet Heerenveen 2 keer verliezen.
Ja, dan moet Heerenveen 2 keer verliezen. En dan moet je ook nog zorgen dat de RKC niet te veel punten pakt natuurlijk.
Nou, vergeet het maar.
Ja, dat lijkt mij ook. En dan is het seizoen ineens toch wel redelijk voorbij.
Ja, behoor je tot die hele grote groep van clubs die eigenlijk nergens meer voor spelen, die laatste wedstrijden.
De vage vuur van de middenmoot.
Utrecht gaat richting de play-offs, maar voor de rest Go Ahead, Fortuna, Vitesse zijn allemaal al veilig. En dan krijg je van die plichtmatige potjes.
Ja, zo voelt het ook echt. Dat je nog 1 keer verplicht naar de Goffert toe moet. Normaal gesproken ga ik er echt met heel veel plezier heen, maar ik heb niet zo heel veel zin in die thuiswedstrijd met AZ. Ja. Ik ga er wel naartoe, maar
ja, financieel is het natuurlijk nog best wel belangrijk of je 9 of 10e eindigt bijvoorbeeld, wegen die tv-ranking, maar ja. Dat voel je niet zo als supporter, dat voel je ook niet zo als speler. Terwijl er wel gewoon tonnen tussen kunnen zitten nog. Als je dat doortrekt over een aantal jaren.
Ja, ja, precies.
Volgens mij moet je dan boven RKC eindigen. Moet je ook nog geluk hebben dat Fortuna op een bepaalde afstand blijft. Ja. Dat scheelt de 3 ton. Maar dat is best. Dat is gewoon één goede speler, denk ik.
Is toch een kwartje als Pacillissen.
Nou.
Nou, dan moet Wilco maar even zorgen dat hij de selectie gaat opladen met de financiële afdeling.
Ik denk dat dat gewoon heel lastig is. Ik bedoel, of je nu amateurvoetballer bent of prof. Je weet, het seizoen zit erop. Ik kan over 2 weken met vakantie. Sommige spelers hebben al een nieuwe club, zijn met gedachten elders. Dan is het ook lastig om je op te laden. Maar ja, je bent het wel verplicht, want het is gewoon je werk. Wij kunnen om ons werk ook niet zeggen, ja, sorry man, ik heb er even geen zin meer in. De aankomende 2 weken wordt even wat minder. Zo werkt het niet.
Ik loop even de kantjes ervan af.
Ja.
Ja. Nee. Nou, dan heb je natuurlijk nog dat je AZ krijgt en die spelen nog wel ergens voor. Dus je moet je wel echt opladen voor zo'n wedstrijd. Want anders krijg je, zoals jij ook al zei, Jeroen, dan een behandeling zoals FCM.
Ja, ik zag die tussenstand, volgens mij 4-0 na een half uur.
Ja.
Ja, als je zo speelt aanstaande zondag, dan kan dat ook hier gebeuren.
En dan verwacht je, AZ heeft nog een Europese wedstrijd in de benen. Die zullen wel wat rustiger aan doen, maar niets van dat alles. Ging eraan op de pijnbank.
Dus wel de ideale tegenstander natuurlijk, hè, voor AZ.
Emmen, ja.
Dan was hij zo overheen. Ik vond ze zelfs tegen NEC toen heel matig.
Ja, toen speelde NEC natuurlijk ook een hele matige wedstrijd. Maar ja, goed, daarover straks meer natuurlijk in de voorbeschouwing tegen AZ. Ook even in de wedstrijd. Het werd ook nog weer tijdelijk gestaakt, omdat er weer een pilsje op het veld belandde.
Hele bizarre situatie. Het uitvak snapte niemand wat van. Want die goal werd gescoord. Volgens mij dacht een hele hoop supporters nog dat het buitenspel was. Uiteindelijk loopt die grensrechter het veld op. Er waren ook een paar lui in het uitvak die weer terug aan het provoceren waren naar het Twente-publiek van haha, afgekeurd. En uiteindelijk gaat in één keer iedereen naar binnen. Iedereen denkt, what the fuck?
Ja.
Nou, iedereen vraagt zich meteen af, is er iemand geraakt? Want dan weet je dus dat het niet verder gaat.
Ja.
Nou ja, er werd dan door een hele grote groep geroepen, er is iemand geraakt en Sillissen zou een hoop theater gemaakt hebben. Ik heb het eerlijk gezegd niet teruggezien. Zal ongetwijfeld zo geweest zijn.
Nee, het is dankzij Sillissen dat de wedstrijd niet gestaakt is, want hij ontwijkt het biertje letterlijk.
Oh, oké. Okay. Ja. Okay.
Hij ziet het biertje komen, stapt aan de kant. Het eerste wat je op tv zag was een appellerende Sillissen. Dacht ik, in de fase waarin jij zit, moet je niet gaan appelleren voor een biertje. Maar later zag je, hij ontwijkt het biertje en zwaait al van, what the fuck.
Ja.
En dan denk je wel, het had ook zomaar gestaakt kunnen zijn. En dan kun je daar nog een keer terug voor 20 minuten voor helemaal niks.
Ja, precies. Ja. Ja. Zorgt wel voor verbroedering. Het hele stadion riep zich aan me kapot. Maar wel leuk dat dan de Twente Sports en de NEC Sports dan toch nog samen nog even kunnen zingen.
Ja.
Dus het heeft ook wel iets moois volgens jou.
Ja, het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk.
Ik ben wel benieuwd wat nu, zeker richting bijvoorbeeld de play-offs of straks met alle wedstrijden die om 2:30 beginnen. Ja, op een gegeven moment wordt het gewoon interessant om een materiaalman op de tribune te zetten, een biertje te laten gooien, zodat je weet wat je moet doen een kwartier later.
Ja, daar zijn ze ook heel bang voor, hè. Ik geloof dat het AD nog een mooi stuk had over wat de gevolgen kunnen zijn daarvan. En nou ja, iedereen roept natuurlijk meteen competitievervalsing. Maar straks in de laatste 2 speelronden en inderdaad in de play-offs, wat je zegt, krijg je dat natuurlijk al helemaal.
Nou, dat is wel de grote vraag, ja. Ik ben wel echt benieuwd wat de KNVB nou gaat doen.
Nou, hebben jullie de oplossing?
Nee.
Nou, ik denk de KNVB ook niet.
Ja, moet je dan ineens die regels weer overboord gaan gooien? Dat vind je dan natuurlijk ook weer niet doen als KNVB.
Dat is inderdaad ook de discussie nu. Wilco Verschuijk, die zei geloof ik nog in datzelfde stuk van, ja, je moet nu wel vasthouden aan die nieuwe regels die je hebt gemaakt.
Maar uiteindelijk wordt het wel een hele lastige situatie. Maar anders sta je ook voor lul als KNVB zijn. Want dan komen ze er ook achter dat jij die regels hebt verzonnen, maar niet echt verder hebt gekeken naar van, oh ja, wat nou als al die wedstrijden tegelijk zijn? Of je gaat de play-offs in.
Ja, maar daardoor sta je nu wel voor een niet te maken puzzel.
Dus stel, Utrecht zit straks in een mindere fase tegen Sparta. En er is een Utrechter die denkt van, laat ik maar even de boel verstoren. Ja, wanneer moet je het inhalen met die wedstrijden? Twee wedstrijden in een week.
Ja.
Eigenlijk is het afgelopen weekend al gebeurd bij Groningen. Ja. Die denken, we spelen nergens meer voor. We gaan gewoon de boel even verzieken. Want dat was letterlijk het enige motief dat ze hadden.
En stel je voor play-off finale in promotiedegradatie. En dan de laatste wedstrijd. En dan moeten we even gaan inhalen 2 dagen later zonder publiek.
Ja.
Oh man.
Ziet voor je?
Ja, de oplossing, inderdaad, je hebt een paar extra puzzelstukken erbij gekregen, wat de puzzel alleen maar complexer maakt. Die gasten bij Groningen laten gewoon zien dat het A, het systeem niet waterdicht is, en B, dat het ontzettend dwarsidioten zijn. Want jeetje jongens, dat je dit in je hoofd haalt, eigenlijk al een week aankondigd, hè, want ze waren op de hoogte van, er gaat iets gebeuren. Ja, dan denk je, het eerste wat ik dan denk is, zet er een heel peloton aan mee als neer en iedereen die een beweging maakt van, gooi, sla erop. Ja, dat kan natuurlijk niet, dat snap ik, maar jeetje, man. Maar moet je schaap je toch kapot als medesupporter ook?
Ja, absoluut. Maar moet je dan zonder publiek gaan spelen of zo? Ik bedoel, er zit ook niemand op te wachten. Maar dat is wel een van de weinige oplossingen die nou misschien het meest voor de hand ligt.
En dat wil niemand. En we moeten niet doen alsof dit alleen een voetbalprobleem is. Het is in de maatschappij denk ik een groter probleem. Ja. Wat in het voetbal heel erg tot uitdrukking komt.
Precies.
Maar ja, volgens mij was het Menno Pot in het Parool die in column schreef van 14 mei 2024, Ajax kan kampioen worden bij Heracles. En Heracles, ja, denk dikke lul. En we gooien gewoon na 4 minuten, gooien we gewoon al het vuurwerk wat we hebben, gooien het veld op. En ze worden maar ergens anders kampioen. Dit soort taferelen ga je nu ook krijgen.
Ja,
dat kan ook niet de bedoeling zijn.
Nee, ik ben heel benieuwd wat ze er tegen gaan doen en of ze die regels gaan veranderen en wat er dan moet gebeuren. Maar...
Dus zondag, AZ speelt nog ergens voor, NEC niet. Ja. We flikken gewoon wat vuurwerk op het veld en we gaan weer naar huis.
Nou, ik hoop het niet. Laatste wedstrijd van het seizoen.
Krijg je dan weer zo'n ongemakkelijke afscheid wat ze dan wel eens bij NEC doen? Met zo'n podium en dat dan de helft van de mensen is al naar huis en de andere helft zit in de schub.
Dit is wel normaal het moment in de podcast dat Jeroen gaat vertellen welke C-artiesten de SV heeft geregeld voor het feest daarna. Hè? Maar ik heb geen idee als ik eerlijk ben.
Tino Martin hebben we geregeld.
Ik zag al wel dat de Engelbewaarder in de business lounge optreedt na de wedstrijd. Maar ja, daar hebben wij natuurlijk geen reet aan.
Nee, dat kost 1900 euro voor een half uurtje, zag ik laatst.
Zo.
Nou.
Best knap, want dan moet je toch 12 keer hetzelfde nummer zingen. Maar...
Ja.
Ja.
Nou ja, je kunt er maar zin in hebben.
Nee, maar het is altijd ongemakkelijk, toch? Ja, we roepen nu naar voren Ivan Marquez en dan gaan we weer bedanken. En El Karouani en zo.
Ja.
En dat je dan met 5-0 op de kloot hebt gehad van AZ.
Ja, maar er zit er bijna niemand meer.
Ja, wie zit er eigenlijk op te wachten? Kijk, als er echt nou een clubicoon afscheid neemt die hier jaren heeft gespeeld, dan denk je nog, je gunt hem de transfer of hij stopt met zijn carrière, maar... Met een El Karouani die afzwaait. Joh, hartstikke je best gedaan. Je hebt een mooi centje verdiend, een mooie stap gemaakt. Wij hebben plezier van jou gehad als linksback. Hartstikke bedankt. Ja, that's it toch. Ik heb niet zo heel veel met spelers. In algemene zin.
Nee. En als je iemand echt graag wil uitzwaaien, doe je het volgende seizoen gewoon bij de eerste wedstrijd of zo. Of net wanneer iemand kan.
Zoals Weaver bij Excelsior.
Ja. Ja. Dat is ook wel goed, ja.
Dat feest ging ook niet door, hè? Ook een beetje kinderachtig.
Ja, ik vond het ook wel een beetje vreemd van Excelsior dat ze precies die wedstrijd aangrepen om hem uit te zwaaien.
Maar het is ook wel lastig, hè, want hij voetbalt echt aan de andere kant van de stad. Dus het is ook moeilijk om dan in het weekend een keer over te komen naar die andere stadion.
Ja. Nee, het is ook niet dat hij er al een paar keer zat of zo.
Nee.
Dit seizoen.
Ja,
we doen er ook echt alles aan om niet over die wedstrijd te spreken. Nee, om niet over die spreken, wedstrijd te
nee. Gaat iemand nog een lofzang over de paas van Tjerny afsteken hier?
Ja. Nou... Ik denk dat toch wel het hoogtepunt van de wedstrijd was. Ja, voor jou was het misschien een broodje beenham, wat altijd de traditiegetrouw uitgedeeld wordt in de Polsvesten.
Dat ook, maar ook het uitvak van NEC in het algemeen. Met een, wel een ongelooflijk lelijke sfeeractie naar mijn mening. Leuk dat het hele uitvak bedekte. Maar...
Wat was het eigenlijk?
Ja, ik begreep hem ook niet helemaal.
Het was zeg maar dat stuk wat je eigenlijk op het uitshirt ook hebt. Die blokjes, weet je wel.
Het waren niet echt blokjes, maar...
Misschien komt het omdat de supporters de doeken niet helemaal recht vasthielden. Ah. Ja, ik vond hem heel lelijk, maar ja, goed bedacht in ieder geval voor de rest. Maar het uitvak over het algemeen was echt wel top. Na 3-0 en 4-0 gewoon nog volle bak zingen. En het is niks nieuws natuurlijk, want NEC staat wel een beetje onbekend inmiddels. Ja. Maar ik vond het wel heel mooi om te zien.
Om met 3-0 en 4-0 achter te staan? Of?
Wat? Niks nieuws. Onbekend, ja. Nee, maar op het moment dat je zo'n wedstrijd thuis speelt en je gaat met 3-4-0 eraf, dan lopen gewoon 12.500, of in ieder geval bijna 12.000 man te morren. Maar in het uitvak merk je wel een hele andere sfeer. Dat was wel heel mooi.
Ja, en ik was niet in Enschede, maar ik heb best wel wat verschillende berichten daarover gelezen. Variërend van, hoe vet is het dat we dit nog voor elkaar krijgen bij 4-0 achter. Ik krijg soms ook, en dat krijg ik ook wel in de Goffert, het idee dat je ook niet even boos mag zijn als het een keer niet draait. En dat roepen, hey, doe je best.
Ja, nee, maar dat
mag
dat wel.
Verboden is geworden.
Nou, dat mag wat mij betreft wel, maar ik zit vak M en er zit een ongelooflijk debiele groep schuin achter mij, die bij iedere tegengoal mij rot oproepen en zo. Ja, dan vind ik een ander uiterste. Of Tafsan uitfluiten naar mensen van een 1-op-1 kans. Als ik Tafsan 1-op-1 zie lopen, dan durf ik mijn geld wel op in te zetten dat die bal er niet in gaat.
Ja.
En dan nog uit emotie te gaan fluiten en dergelijke, ja, dat vind ik een beetje belachelijk.
Nee, zeker. Dus, maar er zit een heel groot grijs gebied tussen wat jij zegt en wat ik bedoel. En af en toe krijg ik een beetje het idee van, het is ook NEC, hè? We mogen ook best wel een keer kut roepen.
Ja, tuurlijk.
En dat... Ja, ik heb ook nooit zo heel veel met feestpubliek wat... superleuk als je 8-0 achter staat dat je nog steeds de wave doet. Maar ja, je zit hier wel gewoon omdat ik hoop dat mijn clubje wint.
De wave, die heb ik heel lang niet in de hoofd gezien. Zo, ik ook niet.
Nee, ik zat ook ineens met een banaan op mijn hoofd. Of hoe heet dat? Zo'n oranje publiek had ik in mijn kop.
Ja, precies. Nee. Ja. Een papa bent erbij.
Zo'n bos wortelen naast je hoofd. Ja.
Zo'n middle ground die is er niet echt, hè, bij NEC. Het is of je steunt de club continu, of het is mij een rot op.
Of het is altijd alleen maar kut. Ja.
Daar stoor ik me heel erg aan. Want ik kan me echt wel voorstellen, en ik heb dat zelf ook, op het moment dat je die beleving gewoon mist. En als supporter is die beleving er natuurlijk 1000% meer dan als voetballer. Want je beleeft als supporter zulke wedstrijden gewoon heel anders dan een voetballer. Dat is inmiddels wel bekend. Maar ja, ik roep ook wel eens dat ze een keer een schop moeten uitdelen. En je zegt net, bij wijze van spreken, een schop uitdelen bij Twente uit. Nou ja, ik had dat juist wel willen zien. Ja. Het liefst dat je dan nog gewoon een klein beetje bal raakt. En dat je gewoon het hele hebben en houden meeneemt. Dat is het mooiste wat er is. En dat mis je dit seizoen wel bij NEC.
En het is, weet je, je staat er als supporters. En dus als club sta je er alweer een stuk beter op. Hè? Want nou ja, ik denk dat hier 10 jaar geleden werd er alleen maar iets geroepen als de scheids iets verkeerd deed. Of als Lasse Schöne een bal binnenschoot vanaf 35 meter. Ik bedoel, spelers toezingen en zo, dat is hier nooit echt geweest. Het is meer uitfluiten dan toezingen. Maar ergens voelt hij voor mij af en toe dat het wel... het moet ook voor mij niet te feestachtig worden. Ik bedoel, het mag ook gewoon af en toe kut zijn. En dan kun je ook gewoon bescheiden zijn, op je reet gaan zitten en denken... Hey, dit moet me even pijn doen.
Ja. Het moet geen nakpubliek worden.
Nee, maar wij kijken de wedstrijd wel gewoon. Hè? We zijn er niet alleen voor het bier.
Oh, oké. Okay,
ja. Niet?
Niet alleen, zeg ik, hè?
Oh, okay. Volgens mij, we gaan het zo nog wel hebben over die opstelling die je kon maken. Die challenge van die ook op Forza heeft gestaan. Maar toen was ik wat beelden aan het terugkijken van een 12-13 en zo. Ik dacht even kijken van wie er eigenlijk toen mee speelde. Maar echt totaal andere sfeer in het stadion toen, wat jij ook zei.
Ja, het is echt 100 keer verbeterd.
Want toen ging het nog best wel redelijk, hè, dat seizoen. Zeker in het begin.
Ja, ik ben ook benieuwd wanneer dat een beetje gaat afzwakken. Want ik denk dat dat na dit seizoen een beetje zo zal zijn, dat moment. Dat nieuwe eraf is.
Ja, weet waar we vandaan komen. Ja. We zijn het vaak zat in die podcast natuurlijk.
Ja. Ja, volgend jaar hebben we daar niet meer over in de podcast.
Nee, dat is dan afgelopen.
Dat moet dan klaar
zijn. Een hele harde lijn. Na Fortuna uit is het afgelopen.
Ja. Nou ja, op zich, niet meer over na de promotie was het natuurlijk van, oh yes, Eredivisie, leuk. En nu begint een beetje het alweer aan te komen van, oh, als we die play-offs niet halen, hebben we echt een kutseizoen gehad.
Ja, en niet alleen bij de supporters, maar dat merk je vaak ook binnen een ploeg. Dat dat nieuwe eraf is en dat enthousiasme
snel
gaan.
Dat je op een gegeven moment echt teleurgesteld bent met een 10e plek.
Ja, precies. Dat merk je eigenlijk nu al bijna.
Ja.
Nou, om dat onderwerp gelijk maar even aan te snijden. De play-offs raken uitzicht. Is het een kutseizoen? Vraagt onder andere ook Vincent. Kunnen we met deze selectie ten opzichte van de concurrentie stellen dat het seizoen niet geslaagd is nu?
Als je de lijst van de begrotingen erbij pakt, dan eindig je op de plek waar je thuis hoort. Dat is denk ik het genuanceerde antwoord.
Ja, dan zou je rond 10e-11e moeten eindigen. Nou ja, Groningen valt dan weg. Sparta die stond volgens mij al boven je.
Ja.
Dus eigenlijk alleen maar RKC wat het dan beter doet wat dat betreft.
Ja, zonder nuance kun je zeggen, we hebben wel heel veel meer geïnvesteerd dan wat we misschien in de begroting kunnen zien. En er staat wel een selectie waarvan je mag verwachten dat die meer kan dan RKC, meer kan dan...
Heerenveen misschien ook wel.
Heerenveen, eigenlijk zeker wel. Zonder Sar. Meer zou moeten kunnen dan Sparta, die toevallig een hele goed koppende lantaarnpaal halen. Nee, maar verder doen ze het ook gewoon met dezelfde 5 achterin als de afgelopen seizoenen. Dus dat is ook daar is niet heel veel veranderd.
Nee. Nou, ik weet nog, bij de voorspellingen heb ik NEC op 11 gezet, maar dat was ergens in juni, volgens mij, of juli. Dus dan was ook nog niet iedereen binnen. Maar volgens mij na 1 september had ik wel echt meer ervan verwacht. Ik denk, nou, dit kan wel plek 9, 8 gaan worden.
Ja, zeker.
Ook als je kijkt naar de rest van de selecties.
Als je weet dat je Sillissen hebt, Tanane.
Ja, dan is deze plek gewoon echt een teleurstelling.
En dat die financiële middelen er al waren en er nog zijn. Dat blijkt denk ik ook wel doordat je hoedemakers aan Hansen nu al vast kan leggen.
Ja.
Want die kunnen naar grotere clubs. Die konden afgelopen zomer nog voor dikke transfersommen naar andere clubs. Ja, dat zijn nu al tekenen, zegt ook wel iets. Ja, die tekenen niet voor de katse kut, zeg maar.
Ja.
Ik merk aan mezelf wel dat precies wat jullie eigenlijk benoemen is de tweestrijd die ik ook constant voer. Aan de ene kant zou je bijna 2 jaar geleden tekenen voor het feit dat je, wat is het, vorig jaar 10e? En dit jaar, nou ja,
waarschijnlijk elfde.
Vorig jaar 11e, nou ja, dit jaar ook rond de 10e plek eindigt. Ja, daar zou je vooral voor tekenen. Maar aan de andere kant kijk je naar de selectie en denk je, is hier niet meer uit te halen? En dat gevoel heb ik wel, dat zo is.
En ook door alle ambitie die er is uitgesproken. Door de selectie, door de trainer, door hoogaf ook wel een beetje.
Ja.
Nee, maar ook als je kijkt naar de wedstrijden. Hè? Ik bedoel, hoeveel wedstrijden heb je niet gehad dat je gelijk speelde en dat je dacht van, nou, had je eigenlijk wel moeten winnen.
Ja, je had moeten scoren.
Ja, dat sowieso.
Ja.
Die wedstrijden, die zitten er wel tussen, ja.
Nou, volgens mij als je ook een beetje terugkijkt naar het seizoen, hè, dan kun je zeggen van het is een mislukt seizoen of niet. Maar gewoon puur naar de wedstrijden. Welke wedstrijden heb je echt van kunnen genieten?
Sparta thuis en die won je niet.
Ja.
Ja.
Daar heb ik echt van genoten.
Ja, dan heb je nog RKC thuis, maar dat RKC was met die hele vroege rode kaart.
Ja.
Ik vond RKC uit dan ook nog wel aardig, omdat je niet per se heel erg goed speelde, maar wel won. Maar
Volendam thuis was prima.
Ja. Ik vond Go Ahead thuis een hele leuke wedstrijd, maar nou ja, niet per se een wedstrijd waarin ik heel erg heb genoten van het NEC-spel.
Ah, een van de reacties volgens mij vandaag op Twitter, ik weet even niet meer van wie, was ook van, is de controle die je hebt gehad de afgelopen 2 jaar onder Meijer, waardoor je ook niet in de problemen komt, hè? Want je speelt redelijk gecontroleerd, het is verzorgd. Is dat het waard dat je niet vermaakt wordt? En dat is een vraag die je moet stellen. Ja, ik denk dat ik nu wel in de fase zit. Sowieso moet NEC altijd winnen. Als ik echt goed voetbal wil kijken, dan ga ik wel de Champions League kijken vanavond. Maar aan de andere kant zit er wel 12.500 man die je iets moet bieden. En nou ja, dan verlies je misschien liever een keer aanstaande zondag met 4-5 van AZ. Dan dat je, ja, dan dat je weer zo'n 1-1'tje hebt of een 0-1. Dat je een beetje... Ja, dat echt iets gebeurt. Dat gevoel heb ik al 2 jaar niet.
Nee.
Ja.
Ik denk dat
ja.
de meningen van supporters er wel heel erg over verschillen. Want ik denk dat er ook een hele hoop supporters zijn die zeggen, weet je wat?
Dan maar lelijk. Precies. Dan maar, er gebeurt er maar geen fuck, maar dan ben je in ieder geval veilig.
Maar lelijk is prima als je zoals Johan Neeskens vijfde werd. Die speelde met 8 verdedigers. Gentenaar hadden een topjaar. En een voorin maakte De Nooijer en een Hersie af en toe een doelpunt.
Ja.
Dan is prima. Tekent iedereen voor. Maar vijfde word je niet. En je had eigenlijk je interne doelstelling niet eens.
Nee. Vraag me dat ook wel af waar je zou staan op het moment dat je inderdaad meer in gaat zetten op vermakelijk voetbal en niet per se op dat controlerende.
Nou, de vraag is of je dat kan.
Ja.
Met deze spelers.
Nou, ja, misschien hebben ze dat ingeschat en dachten ze van, nou, dat kan niet met deze selectie.
Ik denk dat ze wel eens gelijk in kunnen hebben, want ik denk dat je daar vooral voorin gewoon een creativiteit voor mist.
Ja.
Want eigenlijk moet het van Tananen komen. Tafsson die speelt wel eens een man uit, maar om nou te zeggen dat hij de creativiteit heeft om echt grote kansen te creëren en daarmee ook nog te renderen, ja, dat is natuurlijk niet zo.
Want als je heel aanvallend gaat voetballen, moet je er ook wel zeker van zijn dat je aanvallers iets kunnen, hè? Dat ze een bal kunnen afmaken. Ja. Dat is nu niet per se.
Ja, en als je simpel doelpunten zou gaan tellen, dan kom je niet tot genoeg doelpunten om veel hoger te eindigen.
Nee,
maar waar zouden we staan als we een goede spits zouden hebben, joh?
Ja, maar die mate kun je misschien niet eens afrekenen op het aantal doelpunten, want die eindigt straks op 10, denk ik.
Ja, nou, het valt best mee.
Ja, 9 of 10, ja.
Je buitenspelers, die hebben er allebei 2 of 3 gemaakt. Dat is heel weinig. Tananen zal er altijd wel een stuk of 5, 6, 7 maken. Schön en Proper, samen 5, is heel positief ingeschat. Nou, je centrale verdedigers een keer bij een corner, bij elkaar opgeteld 3, 4. En dan beide wel.
Ja,
dat is het wel, ja. En het gebrek aan dynamiek op het middenveld en in de aanval maakt het misschien ook wat voorspelbaar en daardoor wat minder spectaculair, denk ik.
Ik heb wel het gevoel dat tegenstanders NEC inmiddels een beetje doorhebben.
Ja.
Ja.
En kijk, als er af en toe gewoon iemand een keer als een idioot naar voren rent, ja, dan heb je gelijk veel meer reuring daar in die 16. En dan wordt het voetbal automatisch ook wel wat rommeliger, maar ook wel wat leuker om naar te kijken, denk ik.
Ja.
Goed, ja, om ook een beetje op dat behoudende voor te borduren, nog even terug naar de wedstrijd. Snapten jullie de wissel? Het leek toch een beetje een verdedigende wissel met Kramer en Pedro Marques, die erin gebracht werden voor, even kijken, wie ging eruit? Tafsson en Metson?
Ja.
Ja, ik vond het ook heel apart dat Pedro Marques er op een gegeven moment inkomt voor Tafsson inderdaad. En dat Di Mata aan de linkerkant aan het spelen is. Want ik denk, als je hem ergens niet moet neerzetten, is het wel aan de linkerkant volgens mij. Zet dan in ieder geval Pedro Marques even aan de linkerkant. En eigenlijk dat het liefst dan niet. Maar goed, ja, dat is misschien mijn persoonlijke mening.
En helemaal de gedachte achter waarom je Kramer brengt voor een aanvaller.
Ja.
Of je moet zeggen, hey, we gooien het nu op slot. Maar dat gebeurde ook niet echt.
Nee. Ik heb Kramer juist best wel veel voorin zien lopen nog. Ja.
Nou, dan... Ja, ik heb geen idee. Heeft iemand daar nog over gesproken? Ik heb het niet teruggezien in interviews.
Volgens mij
ook
niet. Nee. Ik dacht eigenlijk dat hij terugging naar 5-3-2. Beetje back-op-back. En dan heb je 3 verdedigers om die 3 aanvallers van Twente op te pakken. Maar dat was het dus ook niet echt.
Nee.
Heel apart.
En ja, back-op-back spelen is misschien niet handig als hun backs 17 keer beter zijn dan die van ons.
Nee, op zich niet.
Op zich met Small en Brunette.
Zo.
Je kunt slechtere backs opstellen.
Zo.
Ja, niet normaal.
Nou, ik denk wel dat dat het beste duo is, hoor.
Ja, maar ook echt gewoon een geoliede machine is.
Ja.
Niet alleen
je kan spelers, gewoon merken echt... dat die spelen al 2 jaar samen. Ja. Dat kun je gewoon heel erg goed merken.
Ja. Ik heb stiekem wel een beetje gedoten van Twente, sorry.
Ja, maar je hebt daar ook gewoon 2 backs die de een kan een voorzet geven op de ander en die kan een doelpunt maken. Dat zie je bij heel weinig clubs nog. Dat allebei de backs zo aanvallend spelen. Dat is knap,
hoor. Ja, maar Brunette is gewoon geen rechtsback. Die is gewoon rechtsbuiten.
Ja.
Alleen hij staat op rechtsback op papier, zeg maar.
Ja.
Nee, het is wel knap, hoor.
Nou, goed gedaan.
Wie gaat de Brennet van NEC worden komend jaar?
Niet Bart van Rooij.
Nee, niet?
Nee, lijkt me niet.
Heeft hij al een assist te pakken inmiddels? Volgens mij nog niet, toch?
Nee, volgens mij niet.
Ja, durf ik niet te zeggen.
Nou, ik zat Vitesse Cambuur te kijken en Hoedemakers konden best wel bekoren.
Had nog wel een goede kans, volgens mij.
Ja, schot van afstand. Ja, we hebben nog van richting veranderd ook.
Ulte was ook te spreken over hem. En vond het ook een goede stap, begreep ik.
Ja,
ja. Hij zei een grotere club.
Ja, nou, dat
wat
klopt.
In principe ook zo is natuurlijk.
Ja, mooie club, wat hij eigenlijk niet mocht zeggen in het Gelderdoom. Daar kom ik nog even op terug.
Nou, op zich, het zegt ook wel wat dat NEC zich nu al richt op het middenveld. Hè? Met zo'n, nou ja, in principe met Proper, Schöne, Tanane heb je daar gewoon een goed middenveld. Maar wat daarachter zit, is dan denk ik te weinig. Nou, Hoedemakers komt erbij. Er komt nog een aanvallende middenvelder bij in plaats van Tanane, zeg maar, een beetje stand-in.
Maar ja, met Hoedemakers haal je wel eenzelfde type als Proper en Schöne al zijn.
Ja.
Ook niet per se een hele dynamische middenvelder, toch?
Nee, volgens mij per ongeluk dit jaar een keer een hattrick gemaakt met 3 afstandsknallen tegen Fortuna.
Ja. Dat is een bizarre wedstrijd.
Maar dat doet hij ook niet. Het is ook geen speler die aansluit bij de spits of er een keer overheen komt. Het is gewoon heel erg hetzelfde type. En die heb je ook nodig, maar ja, er moet wel een smaakje bij nog.
Welk smaakje? Een stopper, zeg maar?
Ja, of een loopbonder.
Ja.
Denk eerder een loopbonder.
Ja.
Ja.
Ja, zodat je die ook iemand kan inbrengen, zeg maar, in een wedstrijd. Van, we hebben een ander type, we doen, we proberen dit, weet je wel. Ja, we halen een keer Schöne eraf. En, nou ja, Schöne eraf, dat doet hij bijna nooit, maar...
Nee, maar ook dat zal volgend jaar wel vaker gebeuren. Wordt ook 37 ergens binnenkort.
Deze maand.
Ja.
Ben je uitgenodigd of zo, dat je dat zo goed weet?
Ja, ja.
Leuk.
Lekker taart eten.
Nou, jij wel. Nou, wij niet. Jammer.
Ja, ja, jammer is dat, hè? Terwijl die nog bij jullie in de podcast mocht bellen.
Ja, precies. Terwijl jij op vakantie was. Ja. Ondertussen zat ik met jou te appen waarschijnlijk.
Ja, stiekem.
Klasse shit. Nou,
poeh, zelfs de drumstelletjes zijn matig vandaag. Ja. We hebben er weinig zin in, hè?
Die oor, ja, je kan merken dat Jeroen er niet is, hè? Qua humor natuurlijk.
Ja, is ook zo.
Nou, ik vond het wel aandoenlijk dat Jeroen laatst een drumstelletje kreeg en dat hij echt bijna geëmotioneerd klonk toen ik in de auto zat.
Ja, nee, maar dat was ook zo. Hij heeft ook een traantje weggepinkt.
Ah, oké. Okay. Dat hebben jullie weggeknipt nog.
Ja.
Mooie momenten in die harde podcast.
Ja, het werd een beetje ongemakkelijk toen hij hier echt zat te huilen en wij ook elkaar aankeken van wat moeten we nou? Ja,
die doos tissues op tafel kwam, weer dat ongemakkelijk.
Ja.
Ja.
Dat kan ook omdat die doos met tissues een andere functie heeft, normaal gesproken, maar daar zullen we er maar niet over hebben dan. Goed, we dwalen af. Dit wordt een hele rare podcast. Waar ik ook nog even over wilde hebben was Jasper Cillessen. Hij is inmiddels geselecteerd in de voorselectie van Oranje. Maakte ook weer geen hele sterke indruk in de wedstrijd tegen Twente. Vooral aan de bal heb ik het dan over.
Ja, ik hoorde heel veel mensen erover beginnen van hij had toch een paar goede reddingen. Maar ja, je kon gewoon merken dat hij... dat hij totaal niet in vorm is.
Nee.
Aan de bal volgens mij met Ugalde was in het begin van de wedstrijd... dat hij veel te lang wachtte met een uittrap.
Dus dan schoot hij hem tegen Ugalde aan en hij heeft mazzel dat die bal...
Dat had in principe gewoon 1-0 moeten zijn.
Niet tussen de palen kwam.
En hij had wel vaker dat soort momentjes en ook uittrappen die we niet aankwamen.
Maar wat wilde Meijer bereiken met dat interview na de wedstrijd?
Ja, dat vond ik ook niet heel erg handig, nee.
Want eigenlijk zei hij, de vraag was, wat vond je ervan? Dus daar kun je redelijk open op antwoorden... En dan kwam hij met heel erg onzeker. Ik denk, je maakt hem hier niet zekerder mee. Cillessen weet zelf ook wel dat hij geen lekkere pot heeft gekiept. Het voelde voor mij alsof hij aan het voorsorteren was op een wijziging aankomende week. Maar dan moet dat op aanvraag van Cillessen zijn wat mij betreft. Want je gaat nu niet meer je keeper wisselen.
Nee, natuurlijk niet.
Absoluut dat slaat toch ook nergens op?
Nee, dat zou nergens op slaan. Ondanks dat Brandhorst een uitstekende keeper is. Dus als Cillessen zegt, ik wil mijn kopje leegmaken, ik wil voor vroeg vakantie, zou ik zeggen, veel plezier Jasper. Ja. Doe er goed in Spanje en we zien je over een paar weken weer. Maar ik begreep gewoon niet wat hij wilde bereiken met dat interview. Want je weet de media-aandacht voor Cillessen. Het woord hoeft maar genoemd te worden, Jasper, en er duiken weer een paar gekkies op. En dan kom je met zoiets. Ik vond het heel onhandig.
Ik vond het ook wel frappant. Ik was de voorbereiding voor deze podcast aan het maken. En dan pak ik altijd even de website van Forza erbij. En dan alle nieuwsberichten. En er stonden 2 nieuwsberichten bijna naast elkaar. Van Meijer over Cillessen. De eerste was voor de wedstrijd. Dat was Meijer die zei van... Cillessen is een fantastische keeper. Die staat niet ter discussie. En vervolgens kwam dan inderdaad dat interview na de wedstrijd.
Ja.
Waarin hij dus eigenlijk een beetje open liet van... ik moet nog maar even zien wie er gaat keeper de komende weken.
Ja.
Heel apart.
Ja, het is heel raar. Want stel dat het niet op aanvraag van Cillessen is en je haalt hem eruit. Ja, dan maken ze een jongen echt kapot.
Ja.
Ja, dan moet je zorgen dat FC Keulen hem al wil hebben voor een paar ton. En dat Brandhorst morgen bijtekent.
Ja.
Want anders sta je... laten we Robin Roefs alsjeblieft niet volgend seizoen voor de Leeuwen gooien. Lijkt me niet handig.
Nee, eerst maar eens een jaartje tweede keeper lijkt me. En terugkomen van zijn blessure.
Ja, of eerst lekker een keer een jaartje KKD keeper ergens, dan we die verhuren. Maar goed, ja, wat ik zei, de rationale achter wat die nu wilde bereiken met dat interview is heel raar.
Ik zou het overigens niet gek vinden als ze dat zelf inderdaad heeft aangevraagd. Ik hoop eigenlijk ook dat dat zo is. Anders is het inderdaad een onverklaarbaar interview.
Ja.
Maar ja, het is wel duidelijk dat hij de afgelopen weken... En het is natuurlijk ook wel kloten als je in de eerste, wat is het, 5 of 10 minuten tegen Twente meteen zo'n fout maakt.
Ja.
Dat sijpelt de rest van de wedstrijd natuurlijk door.
Volgens mij was dat Twente publiek was ook een beetje aan het etteren tegen hem. Hè?
Ja.
Ja, maar ja, dat krijg je.
En natuurlijk, en dat zou ik thuis ook doen als...
Ja, natuurlijk zo.
Weet ik veel wie een fout maakt.
Als het Oenerstal was of zo.
Tuurlijk,
of
whatever, ja. Ja, dat doe je. Maar ja, het is geen lekker moment. Jappie en Oranje klonk natuurlijk weer door het hele Twente stadion.
Ja. Maar goed, Jappie is wel geselecteerd voor Oranje. Dus,
ja. Nou, goed dat Koeman hem erbij houdt.
Ja, 100%, maar hij gaat natuurlijk niet keepen op dit moment.
Nee, en als je Koeman zo hoorde, dan is het ook vrij snel gedaan met Cillis in
Denk
Oranje.
Denk ik zelf ook wel. En dat er een vergrootglas onder ligt, is natuurlijk ook heel logisch, hè, als je de nummer 1 keeper van Oranje zou moeten zijn.
Ja.
Dus wat dat betreft, ik hoor heel veel mensen zeggen van ja, als Jasper een fout maakt, dan weet je, als Justin Bijlo een fout maakt, dan hoor je mij ook, omdat ik een hekel heb aan al die Feyenoorders die altijd roepen dat hij in Oranje moet. Zo werkt het gewoon. Maar ja, ik verwacht inderdaad dat hij niet onder de lat staat bij de Final Four.
Nou, hij heeft het geluk dat de rest van die keepers blijkbaar ook nog niet echt zo'n onuitwisbare indruk heeft achtergelaten in Oranje. Nee, Vlekken dus heeft toen ook een paar wedstrijden in Oranje gekiept. Nou ja, in de Bundesliga doet hij het uitstekend, maar...
Ja,
in Oranje was dat niet echt heel erg overtuigend.
Ja, iedereen is er wel over eens dat Bijlo waarschijnlijk gewoon eerste keeper wordt.
Ja,
ja, ook met over de toekomst, denk ik.
Ja, en Verbrugge, ja, die is dan net nieuw eigenlijk. Dus die zal er voorlopig ook nog niet definitief bij komen. Alhoewel, ja, misschien dat hij hem definitief selecteert, wie zal het zeggen.
Ja,
het feit blijft...
Dan heb je Noppert ook nog.
Precies.
Ja. Als hij fit is.
Ja, het feit blijft dat je nou geen Oranje keeper kiest omdat hij er bovenuit steekt, maar gewoon bij gebrek aan beter dat je iemand moet kiezen.
Ja.
Ja, nu is dat al jaren wel een beetje zo, maar nu wel nog meer, ja.
Ja.
Met de blessures en alles erbij.
Robin Roefs is ook een Oranje keeper.
Hier moest ik even over nadenken, maar vooruit. Ja, over andere Oranje, geen keepers gesproken, maar andere Oranje spelers gesproken. Proper en Tafsan in de voorselectie van Jong Oranje voor het EK. Gaan ze allebei mee, denken jullie? Of,
ja, mag ik hopen van wel. Ik hoop ook echt dat Dirk Proper, sinds dat hij op de Valreep werd opgeroepen de laatste keer, dat hij nu echt zijn plekje heeft. Want dat verdient hij gewoon.
Ja, want hij zat niet in de voorselectie toe, maar debuteerde uiteindelijk wel. Supermooi. Ja, hartstikke gegund.
Aan de andere kant, Gravenberg is wel weer terug bij de selectie van Jong Oranje, geloof ik.
En ja, niet concurrentie op die plek is wel heel erg groot natuurlijk.
Maar speelt hij?
Ja, precies.
Ja, joh, die Denzel die hebben we ook al heel lang niet meer gezien. Die is weggegaan bij de Graafschap, toch?
Oh, is een spits, dus niet op zijn positie.
Dispensatie spelen.
Nee, ja, de concurrentie is daar moordend natuurlijk op die plekken. Ja. Maar ja, goed, bij Tafsan is dat, volgens mij was dat ook altijd wel.
Mm-hmm.
En die zit er elke keer bij, tot onze grote verbazing, denk ik.
Staat er ook heel goed op bij Van der Looy, ja.
En dat geldt ook voor een paar andere middenvelders die er constant bij zijn, waarvan je denkt, nou, dan had ik toch beter liever Proper gezien daar.
Nou, ik denk dat de kans best wel aanwezig is dat ze allebei meegaan.
Ja.
Laten we het hopen. Zou mooi zijn voor ze.
Ja.
En voor de portemonnee in Nijmegen.
Ja, zeker aangezien Tafsan waarschijnlijk wel de etalage ingaat met nog een jaar contract. Proper ligt nog wat langer vast. Heeft ook zelf gezegd natuurlijk dat hij nog een jaartje wil blijven en dan een stap wil maken.
Ja, maar ja, wat gaat hij doen als er echt een bot binnenkomt, hè?
Ja, en wat gaat NEC doen als er echt een bot binnenkomt?
Nou, ik denk dat ze het wel weten als er echt een goed bod binnenkomt. Ik weet niet van waar, maar...
Dat vraag ik me dus ook vooral af. Waar zou dat bod dan vandaan moeten komen?
Ja, en wat zou voor hem nog interessant zijn? Proper is niet een jongen die weet ik veel, onderkant middenmoot Turkije gaat of iets dergelijks.
Nee.
Hij heeft ook gezegd, ik wil een stap in Nederland maken. Ja. Dus dat zou dan,
AZ
of Twente. Ja.
Dat zou echt een uitstekende stap zijn, hoor, denk ik. Maar ik denk dat voor hem beter is om gewoon nog een jaartje
te vroeg.
Ja. Want hij heeft nu echt een heel goed half jaar gehad. Nou, als hij dat kan doortrekken...
Ik zet even weer mijn Jeroen-petje op. Maar ik heb op Proper gestemd voor de SV-verkiezing Spelen van het Jaar. Dat kon online. Voor de verkiezing van aanstaande zondag. Wanneer het feest ook is met al die C-artiesten. Wie zouden jullie kiezen?
Tanane.
Als C-artiest? Of?
Mag ook, ja.
Oh. Nee, ik ga ook voor Tanane, denk ik. Ja.
Ja, ik zou ook voor Proper gaan.
Ja, Tanane zou het ook dik verdienen, maar... Ik gun het Proper gewoon heel erg.
Ja,
dat speelt wel mee natuurlijk.
Ja, Proper gewoon voor zijn ontwikkeling, ja.
Ja, natuurlijk is daarna je beste speler, hoeven we het niet over te hebben. Dat is klaar als een klontje.
Nee, maar als je inderdaad kijkt wie heeft zich het beste ontwikkeld afgelopen seizoen. Het is wel echt een wereld van verschil met het begin van dit seizoen zelfs. Niet eens vorig seizoen, maar gewoon voor de winterstop is al een wereld van verschil bij Dirk.
En hij had jou... Je was voor hem bij Slam FM? Of je had gezorgd dat hij bij Slam FM kwam? Hoe zat het nou?
Nou, nee. Slam FM, die hebben zo'n soort serie gemaakt over een random voetballer die ze dan de nieuwe Andries Noppert wilde laten worden. Gewoon iemand die out of the blue bij Oranje komt.
En hadden toen... daar zit wel een centimeter of 40 tussen.
Nou ja, dat zeker.
Letterlijk.
Ja, ongeveer de helft. Maar zijn daarbij bij Dirk Proper uitgekomen. En ze hadden toen volgens mij ook al Jeroen gebeld. En mij gevraagd om wat over Dirk te vertellen. Omdat we hem toen in die podcast hadden gehad. En uiteindelijk hadden ze hem afgelopen week hadden ze hem in de uitzending. En hebben ze hem ook nog wat dingen gevraagd over zijn studie en zo. En over dat hij, ja, sinds dat hij uitgekozen is door Slam FM het eigenlijk best wel goed doet.
Ja.
Want sindsdien is hij geselecteerd voor Jong Oranje.
En sinds zijn baardje, toch?
En sinds zijn baardje, ja. Dat had ik ze dus verteld. Van, ja, hij heeft ook zijn baard laten staan, dus misschien ligt het daaraan. Hij was niet Slam FM die de credits konden opeisen. Maar goed, ja, die was daar.
Ja, en
ik hoop dat hij de lijn doortrekt. Niet voor Slam FM, maar vooral voor ons.
En ook dat went alweer, hè? Dat je gewoon nationale media-aandacht krijgt als club.
Ja, dat was een paar jaar terug wel wat anders, ja.
Ja, dan kwam je alleen in de nationale media als je echt gekke dingen deed. Als je rookbommen op het veld ging gooien. En,
als je drie trainers tegelijk aanstelde.
Ja.
Of een assistent hoofdtrainer maakte en dan toch weer assistent. En dan een assistent van Liverpool binnenhalen. Ja, dat soort dingen.
Maar ging over Adrie Bogers gesproken. En die ging toch gewoon weer precies hetzelfde doen ergens bij Roda.
Hij wordt cultuurbewaker bij Helmond Sport.
Ja. Oh, bij Helmond Sport was
het. Volgens mij heeft hij nog nooit bij Helmond Sport gewerkt, maar hij gaat wel daar de cultuur bewaken. Maar het mooie voorbouw was ook nog, hij gaat de club niet naar buiten toe uitdragen, zeg maar. Nou, hij gaat niet vertegenwoordiging worden van Helmond
Op zich, een cultuurbewaker in Helmond moet een trainingspak dragen, dus in dat op zich klopt het.
Ja.
meest sportieve stad van Nederland. Iedereen draagt een trainingspak.
Oh.
Zo.
Ja, het is gewoon een beetje pauper.
Nee, dat was geen grap. Dat is echt zo.
Dat is echt zo. Ja. Ik wil wel een drumstelletje in toetsen. Goed, genoeg gelachen. Dan even over naar een wat minder leuke item. Afgelopen week is materiaalman Herman Jansen overleden. 76 jaar, toch ook weer niet heel oud geworden. Toch wel een ander soort clubicoon dan dat je normaal gesproken uitlicht in een podcast of op televisie of wanneer het ook over voetbal gaat. Maar toch wel een man die 20 jaar bij NEC heeft rondgelopen.
Ja, ik was toen ik een redelijk klein jongetje was en nog vaak naar de training ging, na school of zo, dan was Herman er altijd wel. En altijd klaar voor een praatje, legt hij die ballen klaar. Weet je, hartstikke mooie functie natuurlijk als je een beetje van voetbal en van NEC houdt. Super vriendelijke vent. En toen ik die foto zag online, hoe die er nu bij zat in het hospice, ondanks dat de glimlach niet heel erg veranderd was, zag je wel een ernstig vermagerde man. Dan je denkt, wow, wat... wat voor een rotziekte moet hier weer achter zitten. Dat maakt wel indruk, ja. Want het was natuurlijk een wereld van verschil als je dat naast zijn posters legt of zo, waar die gewoon ook op stond.
Ja, ja. Heb ik ook nog gehad. Ja, vroeger die posters, gewoon de teamfoto, zeg maar, daar stond hij altijd op.
Nou, dat is wel grappig dat jullie dat zeggen. Daar had ik het precies met mijn broer over. Ja. Hij is zo'n herkenbare man.
Hij heeft jarenlang boven mijn bed gehangen. Ja, omdat precies. Ieder jaar ging je weer op de open dag ging je weer zo'n nieuwe poster halen. En goed, die spelers die veranderen. Maar ja, wie blijven er hetzelfde?
Ja.
Dat is toch een deel van de staf, dan de keeperstrainer Wilfried Broekhuis, die zat er altijd ook wel op. En Herman, precies. Die was er altijd.
Ron de Groot. Leen Looij heeft ook nog een tijd
precies. Ook heel lang erop gestaan, ja.
Ja.
Dus ja, toch wel een ander soort club-icoon dan dat je normaal gesproken bespreekt. Maar,
maar wat je inderdaad zei, Sean, ik schrok ook enorm van die foto.
Ja.
Want ik swipe de oud-NEC Instagram-account, die plaatste een foto. Die deed ook een oproep aan iedereen om kaartjes te sturen. Ik denk eigenlijk ook wel dat heel veel mensen dat gedaan hebben. Maar ik swipe naar rechts en ik zie in één keer dat herkenbare gezicht van Herman. Ik denk, zo, dat lijkt me wel een persoon, joh.
Ja.
Ja.
Niet één jasje uitgedaan, maar wel een stuk of 10.
Zo. Ja.
En mooi dat de aandacht is vanuit oud-spelers en ook van de huidige staf, dat er mensen bij hem langs geweest zijn. Ik kan me alleen maar voorstellen dat hem in zijn laatste dagen heel veel goed heeft gedaan nog.
Ja, in Gelderlander ook. Anton Jansen, Danny Hoekman, Moeslun Almatoglu, allemaal bij hem langs geweest.
Dave Kelders, ja.
Ja, Gelderlander had ook wel een mooi verhaal over hem. Ook met trainingskampen en zo, dat hij altijd maar oogluiken toestond. Dat
ze dat busje van hem hadden geleend en dat hij uiteindelijk de boetes moest betalen. Omdat de pothuis en de gier natuurlijk weer...
Ja, dat zijn verhalen die je normaal gesproken niet echt meekrijgt. Maar nu is dan wel het moment om dat soort anekdotes op te halen. Ja. Dat is alleen maar mooi.
Ja, zeker. Nou goed, aan alle nabestaanden natuurlijk heel veel sterkte vanuit de podcast. Over naar een weer wat leuker item. Er stond een vraag op Twitter. En dan moeten we dan even over nadenken. Als je van elk seizoen van de afgelopen 11 jaar één speler mag uitkiezen, hoe ziet jouw beste team van de afgelopen 11 jaar er dan uit? Dus dan vanaf seizoen 2012-2013 mag je er eentje kiezen. Iedere keer weer één seizoentje erbij tot aan nu. Elk seizoen maar één speler. En daar moet je een opstelling voor maken voor NEC.
Volgens mij leek niet iedereen die opdracht te begrijpen. Want Ik zag Seije Visser voorbij komen en Peter Wisscherhoff en
Björn Vlemings. Hij is gedeeld op Forza. Ja, ik denk dat Visser en zeker Wisscherhoff en Vlemings er al een tijdje toch
Jantje Peters geloof ik ook.
Was dat de opstelling van Seije Visser zelf? Of?
Ja, ik denk het wel. Ja.
Maar goed, hebben jullie een opstelling gemaakt?
Ja, ik was net, voordat we de podcast gingen opnemen, heb ik nog even snel een lijstje gemaakt. Maar ik moest alleen nog iemand van 14, 15 en het moet een middenvelder worden. Dus ik zat dan... ik kan natuurlijk niet voor pakken.
14, 15, ja, Tom Dame.
Ja, Tom Dame was toen wel goed. Dus niet per se de allerbeste, denk ik, maar...
Of je zet Santos op het middenveld. Die heeft daar ook nog in dit seizoen een paar keer gespeeld.
Ja. Nog Ferdi Druijf in de spits.
Kan ook.
Dat vind ik wel goed. Ik denk dat ik dat dan doe, ja. Maar Julian had er ook eentje gemaakt.
Ja, die van Julian vond ik heel mooi. Ik heb er geen, dus ik zal die van Julian wel voordragen.
Oh, ik dacht dat hij juist een kutopstelling had gemaakt.
Hij had ze allebei gemaakt, maar ik vond ze allebei ook erg goed.
Ja, dat is ook wel leuk, dat je gewoon de slechtste maakt van de afgelopen 10, 11 jaar.
Ja. Nou, dat geeft meer keuzestress. We probeerden dit even snel voor de podcast nog te doen, maar jeetje, wat hebben wij een slechte voetballers gehad de afgelopen 10 jaar ook, hè?
Dan heb je wel een flink luxe probleem. Ja.
Zullen we dan beginnen met de slechtste?
Ja, doe maar.
2018, Marco van Duin. 2013, Daan Bovenberg. 21, Bukusu. Kvida, 2019.
Bukusu, daar moest zijn broer ook nog van komen, toch? Omdat hij zo goed was, dan zou zijn broer komen.
Ja, goed, hè?
Ach, ja. Goeiedag, zeg.
Is nooit aangekomen.
De
is presentatie ook een hele mooie.
Bij de honing ook.
Ja.
Misschien hadden we toch beter die broer kunnen hebben achteraf.
Ja. Ja. Misschien.
Fomicho, de allermooiste vind ik, 2017.
Kijk.
Wel een goede voorzet.
Van der Looy, 2020. Hans Mulder, 2014.
Hans Mulder, die heeft hier nog gespeeld, ja. Dat was ik alweer vergeten, man.
Ja, maar zo Van der Looy ook.
Ja.
Doet het nu best goed in Italië, trouwens.
Ja, ja.
De Wolf, 2022. Ook geen eerlijke kans gehad, hè, met al die blessures. Jasper Wauwkes, 2015. Die Mata, 2023.
Ja, die Mata vind ik echt flauw. Nee, dat is echt niet alles echt, hoor.
Gemaakt. Zo slecht is het niet.
Nee, okay.
Jullie allemaal volgende week die Mata interviewen.
Ja. Maar ja, op zich, als je de allerslechtste van dit seizoen moet pakken, ja.
Nou ja, ik was er denk ik ook op uitgekomen. Gewoon omdat het wel een... Ja.
Nou, dan had ik Bronckhorst in de spits gezet, omdat hij daar toch wel vaak is neergezet.
Ja.
Ja. Reggie Ofosu, 2016.
Ofosu.
Kun je niet gewoon die hele aanval van 17 of 16-17?
Ja, met Mayi.
Kevin Ofosu, ABI.
Langil.
Langil, ja. Nee, dat was een jaar later, toch?
Dat was iets later, ja.
Hemlijn.
Jeroen Gold.
Hemlijn, ja. Heinlot.
Oh, man.
En Kmeijne.
Maar gewoon dat hele elftal gewoon van 16-17.
Jongens.
Oh ja, dat waren toen de vervangers van Rens van Eijden, hè?
God. Ja.
Doemits en Dierenstam.
Dierenstam.
Heb je nog Appia? Wat een leuker liedje dan een goede voetballer was eigenlijk.
Ja, maar die werd ook weer zo opgehyped door supporters op een gegeven moment. Hè?
Iedereen wilde een keer Appia.
Ja.
Ja. Wat op zich best prima reden is, maar niet per se om in de baas te zetten dan.
Nee.
Dan kun je hem ook materiaalman maken. Je had nog de beste.
Ik heb dit even snel samengesteld. Hè. Van vorig seizoen Brandhorst in de goal. Seizoenen voor promotiejaar van Roy. 13-14 van Eijden. 12-13 Conboy. 19-20 Bas Kuipers.
Hey.
Ja, die hoort erbij. 18-19 Bruin. 22-23 Tanane. 15-16 Santos. 16-17 Johan Bachs. 18-19 Druijf. En 17-18 Danjuma.
Nou, we hebben veel overlap, zie ik al. Ik had er ook eentje. Ik had de Brett Jones op doel gezet uit 15-16.
Ja.
Kadioglu heb ik stiekem rechtsback gezet, want die speelt hij ook tegenwoordig
nog in de basje.
Dat is wel geniepig, ja. Uit 16-17. Dan inderdaad uit 13-14 en 12-13 Van Eijden en Conboy centraal achterin. Ook omdat er verder echt uit dat seizoen 12-13, ja, wie moet je 12-13, daarvan kiezen?
Ja, Kevin Watamaleo.
Ja, inderdaad, ja. Die was echt ook een half seizoen hier.
Ja.
Die leek op een soort van aboriginal die verdwaald was in een voetbalstadion.
Ja. Alsof hij zo de hakka kon gaan doen.
Mooi om dit om al die spelers weer op te halen. Ja. Sommige was ik gewoon echt weer vergeten. Oh ja, die hebben hier ook nog gespeeld.
Wat een Leo was wel zo eentje, hoor.
Ja.
Ja.
Holy shit.
Ja, maar zo'n Hans Mulder ook. Als je foto's ziet van Hans Mulder in de NEC, denk je van, hè?
Ja.
Ja, die blijft me altijd wel bij.
Die komt nog wel een keertje in de pubquiz terug, ja. Linksback El Karouani uit 2021. Toch de beslissende voorzet, hè? Uiteindelijk op Okita.
Ja.
Schöne, controlerend op middenveld 2021. Dan twee vooruitgeschoven middenvelders met Tanane 22-23 en Fleming uit seizoen 19-20. En de voorhoede was precies hetzelfde als die van jou. Jan Baks, Druijf en Groeneveld.
Ja. Wordt, nou, Limbombe, zo. Wordt Limbombe toch mooi vergeten. Die zag ik ook nog wel eens voorbij komen.
Nou, ik vind het wel terecht dat Julian onder het Todd Kane ook op rechtsback had.
Todd Kane.
Ja, die vond ik echt fantastisch.
Die heeft nog uiteindelijk gewoon nog bij Chelsea gespeeld en zo, toch? Die is toch weer teruggegaan?
Ik weet niet of hij ook echt daar heeft gespeeld.
Nee, denk ik niet. Maar wel volgens mij bij Middlesbrough of zo.
Hij heeft wel heel veel championship clubs gehad. Ja.
Dat is wel lekker. Als je doorkomt uit de jeugd van zo'n Engelse profclub, dan weet je zeker dat je gewoon tot je 28ste bij minimaal tweede niveau Engeland kan spelen.
Ja.
Behalve als je Isaiah Brown heet. Dat verhaal gelezen?
Nee? Iets van Vitesse, toch?
Dus volgens mij nog wel, ja. Volgens mij is dat de tweede jongste debutant in de Premier League. En die is nu op zijn 26ste gestopt.
Oh,
oh
ja.
Zonde.
Mourinho had ooit tegen hem gezegd, als jij het niet maakt als wereldvoetballer van het jaar, dan ligt het aan jezelf. En zo geschieden.
En zo geschieden, ja. Mooi.
Iatare vibes.
Ja, precies. Ja,
dat is wel vaak, hè?
Ja, nou, zou dat aan zichzelf gelegen hebben?
Zou dat geen goede backup voor Tanane?
Iatare.
het viel me nog mee dat hij niet genoemd werd. Iatare toch maar een kans geven. Ja, misschien.
Als een contract wordt ontbonden, kun je hem gratis vastleggen.
Die duikt over 3 jaar bij RKC op. Doet hij die jaar goed, balen wij.
Ja.
Ja, dat is wel eigenlijk zo'n typische RKC-koop. Ja. Ja. Zo'n een beetje een bad boy die het overal heeft verkloot. En dan,
RKC heeft wel een beetje de reputatie gekregen van zo'n, zo'n kuuroord voor spelers die Bacalli een beetje mislukt zijn, zeg maar. Ja.
Nou ja.
Kramer. Had toch ook een verkeerd imago gekregen toen.
Croquetgate.
Ja. Ja, en ook bij Sparta toen toch, dat hij iedere keer tegen iemands hoofd aantrapte.
Ja, wat hij trouwens ook bij Sillis heeft gedaan natuurlijk al een paar keer.
Mag ook helemaal niks meer, hè?
Mag ook helemaal niks meer in dit land. Ongelooflijk.
Nou, weet je wat trouwens wel irritant is bij Sillis, hè? Dat viel me ook weer op tegen Twente. Die goal van Misijan.
Ja.
Supermooi goal, supermooie paas. Maar dan gaat meteen bij Sillissen die arm omhoog, omdat het buitenspel zou zijn. En dat was het helemaal niet.
Nee.
Maar echt duidelijk niet.
Bij alles.
Ja, maar dat doet hij heel vaak. Zo die arm zo omhoog.
Ja.
Nou ja, het is beter dan je kop tegen de paal aansmijten, naar mijn mening.
Dat is waar, ja.
Zo, dat was wel heftig tegen Heerenveen. Hebben jullie dat gezien?
Kop tegen de paal aansmijten?
Ja, hij liet er 3-2 door. Hij pakt die paal met twee handen vast en ik smijt zijn kop er tegenaan.
Maar echt hard ook.
Dat zag er niet goed uit.
Echt hard.
Zo.
Dan wordt het er niet beter op als je dat doet.
Dat zou je zeggen, nee. Dat,
Ja, ik snap ook op zich wel dat hij gefrustreerd is, maar...
Ja.
Nou, ik begreep ook wel dat sommige mensen zeiden van hij reageerde wel heel erg extreem tegen Heerenveen.
Wat ik lastig vond, is normaal acteert Sillissen altijd de zelfverzekerde goalie. Als een bal voor langs gaat, dan zie je hem altijd zo, terwijl het echt soms heel nipt is. Ja. Zo van, ik had het allemaal gezien.
Arm omhoog, zo van doeltrap.
En dat doet hij heel goed. Daardoor krijgt de verdediging denk ik ook het idee van, hé, er staat een keeper die weet wat hij doet. Veel zelfvertrouwen. Maar op het moment dat er dan iets fout gaat, dan gaat er zo'n knopje om en dan ben je het totale andere uiterste van dat. Ja. Dus dan is één van de twee geacteerd.
Ja. Ja, ik zag ook nog voorbij komen van, als je als keeper een fout maakt, dan moet je vooral niet laten blijken dat je een fout hebt gemaakt, zeg maar, qua reactie.
Nee. Nee, dat klopt. Dat zie je bijna nooit keepers doen.
Ja.
Want dat kun je niet zomaar van je afzetten, denk ik.
En daar gaan andere spelers en dus ook supporters natuurlijk weer gebruik van maken. Die zitten hem lekker op te fokken met de Jappie in Oranje.
Nou, dat was hem tegen Vitesse, ja.
Hopen op beterschap voor Sillissen tegen AZ als hij nog onder de last staat en niet al zelf zijn vakantiekoffers heeft gepakt.
Ik dacht na 5 minuten we gaan na een kwartier afsluiten, maar inmiddels hebben we AZ nog niet eens besproken.
Ja. Inmiddels toch alweer 50 minuutjes volgeluld en AZ inderdaad nog op de planning. Hopen op een penalty-serie komende donderdag. Alhoewel, het heeft ook niet heel veel uitgemaakt tegen Twente. Dat is al een wedstrijd in de of tegen Twente, tegen Emmen, dat is al een wedstrijd in de
Ja, maar waarom moet je dan hopen? Ja, je kan winnen van AZ, maar wat heb je eraan?
Nou ja, je kan in ieder geval nog een leuke afsluiten voor
een leuke wedstrijd in de Goffert, Sander. Want zoveel hadden we er niet gehad.
Ja, maar bij 0-4 blijft toch iedereen ook gewoon zingen? Of is dat alleen het uitvak?
Nee, dat is alleen het uitvak.
Oké, ja.
Dan moet je niet zo gaan doen, hè?
Maakt toch allemaal niet
Sander is ook een beetje een naar mannetje.
Ook een naar mannetje.
Heel naar mannetje. Ik zit hier ook de hele tijd met mijn arm omhoog.
Heet dat appelleren? Nou, naar wie eigenlijk? Maar ja, frisse benen hadden ze nog voldoende tegen Emmen. 5-1 in de eerste helft op het 5-0 voor. Poeh.
Ja.
Maak je borst maar nat.
Ja, als je zo start zoals tegen Twente, dan wordt het lastig. Want AZ gaat uit de startblokken vliegen, want die wil het snel beslissen. Ja. Want dat wil je na een Europees duel. Ja, kun je het wat langer volhouden, dan kan er zomaar in de tweede helft een stuntje in zitten. Maar ja, AZ wil ook gewoon, heeft die punten ook gewoon nog keihard nodig. Ik weet niet wat Ajax is geworden, maar...
Die hebben net 2-3.
Oh. Nipt.
Nou ja, dan hebben ze nog steeds hoop, denk ik. Want volgens mij heeft Ajax een lastige programma. En dan kan AZ er nog overheen.
En Ajax is totaal niet in goede doen natuurlijk. Ja. Dus het kan
Ajax
zeker
moet nog naar Twente, hè, op de laatste speeldag.
Oeh, lastig, ja. Moeten we iets anders gaan doen in de opstelling? Vroeg onder andere Koen Steeman. Wat gaat de opstelling zijn tegen AZ?
Ja, ik vond het wel een goede vraag. Voor kijk in het hoofd van Meijer en raad wat de opstelling wordt. Ik denk, ja, dat is niet zo moeilijk, want die is iedere week hetzelfde.
Nee, die is iedere week hetzelfde, ja. Gewoon weer met zo'n
overlengse. Die gaat natuurlijk niks veranderen, nee.
Die al weken niet presteert. Alhoewel, die Mata ontbrak wel op de training vandaag, geloof ik.
Oh, dat weet ik niet. Maar goed, het is pas dinsdag, hè?
Ja, dus, dat is waar.
Nee, maar het zou ook raar zijn als hij nu in één keer 5 andere spelers erin gaat zetten. Dus waarom zou je dat doen?
Ja.
Het is toch al gespeeld.
Ja.
Dan had je het 4 weken eerder moeten doen als je zo graag iets wilde veranderen.
Nou, ik kan me wel voorstellen dat je nu echt naar volgend seizoen kan kijken en dan kan zeggen, hey Iban, dankjewel. Ja, je krijgt nog, je mag in de laatste minuut nog even invallen. Maar
gewoon Kramer erin.
We spelen met Kramer.
Dat zou kunnen.
Nou ja. Ook om hem tevreden te houden. Want ik kan me ook voorstellen dat hij met andere gevoelens naar Nijmegen is gekomen.
Het is ook eigenlijk de enige positie waar je dat kan doen. Aangezien Verdonk nog steeds geblesseerd is. Dus die kan je er ook niet inzetten voor elke Gwani.
Nee.
Ja. Nou ja, ik zou die jongens die volgend seizoen er niet meer zijn. Zoals die Mata en elke Gwani en inderdaad Iwan Marquez. Wel gewoon nog even een waardig afscheid gunnen. Lekker nog een wedstrijdje laten ballen in de Goffert. Het maakt nu geen reet meer uit. Volgend seizoen is Kramer er als het goed is ook nog steeds. Laat je hem de hele voorbereiding meedoen als dat een basis centrale verdediger zou worden. Prima. Ik hoop dat die jongens nog wel een waardig afscheid willen nemen in de Goffert.
Ja, ik denk dat 12.000 mensen ook gewoon naar de Goffert komen om zich nog even één keer 90 minuten lang te ergeren aan die Mata.
Ja, precies. Ja,
maar dat en dan toch weer een liedje te zingen als hij dan toch een goal maakt.
Ja, natuurlijk. Ja, nee, dan is hij de held, hè, als hij maakt.
Toch een beetje Appia-achtig, hè? Het liedje is leuk, dus laten we maar blijven zingen.
Ja. Misschien toch maar houden dan.
Ja, voor het liedje. Hebben we eindelijk een creatief liedje hier.
Nou, Espanyol gaat misschien degraderen, toch?
Ja, die gaan naar de tweede liga. Ja.
Ja. Misschien krijgt hij dan wel de kans daar.
Oh ja. Ja, dat was de vorige keer ook toen ze degradeerden. Toen mocht hij wel in één keer meedoen.
Schoot
hij
er 0 in 18 wedstrijden.
Zou mooi voor hem zijn.
Heeft hij het hier al beter gedaan.
Stijgende lijn te pakken. Ja. Voordat we naar de voorspellingen gaan. Er werd geopperd dat er een nieuwe speler in aantocht zou zijn.
Waarom knip je nou in één keer met je vinger?
Een beetje zoenen die podcast te brengen.
Nee, het is niet omdat je op rek had gedrukt. En
nee,
er
is verder helemaal niet geknipt dat ik de podcast gemaakt. Ineens per ongeluk had uitgezet. Dat is absoluut niet gebeurd.
Okay, nee.
Nieuwe speler, zullen we dan ook maar een voorspelling daarvoor gaan doen? Wie zou er
ik zei nu van laten we allemaal een naam noemen, maar ik weet zelf eigenlijk geen naam. Dus,
nee, maar jij hebt wel een donkerbruin vermoeden, zie ik zo. Maar je wil je nu niet zeggen.
Ja, ik heb wel een naam gehoord, maar die kan ik nog niet noemen.
Oké. Okay. Nou, dan zeg ik Pinto van Sparta.
Oh, dat zou wel kunnen, ja. Het wordt trouwens niet Bangura. Die heb ik nog even gecheckt bij Cambuur, maar die...
Het wordt niet Bangura.
Nee, die is niet in
Die mocht wel vertrekken bij Cambuur, toch?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, die moet een transfersom kosten. Dus ik denk dat ze eerder een transfervrije willen hebben.
Ja.
En volgens mij wilde hij zelf naar het buitenland.
Oké. Okay. Hebben jullie nog ideeën?
Boekhorn gaat de knip trekken voor Mbuyamba van Volendam.
Oh, oké.
Nee, dat kan niet, toch?
Nee, dat kan niet, denk ik. Nee.
Dat vond ik ook wel grappig. Ja. Volgens mij, Eiting die nam een corner en Mbuyamba die kopte hem binnen. En beide moesten meteen naar NEC. Zag ik voorbij komen op social media.
En als je dat voor het seizoen had gezegd, had iedereen gezegd, nee, dat kan echt niet.
Ja.
Maar denken ze dan misschien dat Mbuyamba een spits is?
Ik denk
dat hij dan die ballen binnenkopt. Ja. Dit is een verdediger.
Wel meer gescoord dan al onze aanvallers.
Dat is zeker waar.
Misschien is dit een lantaarnpaal die we nodig hebben voor hem.
Okay. Nee, ik denk Boadu. Dat moet wel, toch?
Ik vond het wel goed, ja. Afgelopen zomer, Boadu, die komt misschien naar NEC. En dat er dan toch mensen zijn die zeggen van... Ja, maar die kan die heeft niks laten zien met Monaco, joh. Kom op.
En Dolberg, toch?
Ja, Dolberg ook, ja.
Ik zag het laatst zelfs over Weghorst. En ik weet nog steeds niet of die persoon een grapje maakt toen hij zei... Ja, maar 10 wedstrijden, 1 goal. Die zou bij NEC echt niks... Goed, en je hoopt dat het een grapje is, maar... Ja,
nee, maar dat mensen is het niet. Het,
Dan klik je zo'n profiel en dan zie je een paar foto's denk je... Nee, waarschijnlijk niet.
Nee. Iedereen die niet ver die druif is, hoeft niet te komen. Zo is het toch gewoon? Of Bjorn Vleeming, stel die al lang gestopt is.
Oh ja.
Speelt Santos eigenlijk nog?
Ergens in Venezuela?
Die zal toch ook wel aan zijn pensioen toe zijn inmiddels?
Nou, had toen speelde hij nog voor zo'n club met zo'n heel mooi paars shirt. Dan had hij zo'n...
Ja, voor Osnabrück.
Ja.
Ja.
En dan had hij een hele... een beetje New Kids-achtige mat. Maar ja, die Santos is zo knap. Ja, die kan alles hebben natuurlijk.
Ja, het maakt niet uit. Dat trekt hij een vuilniszak aan. Dan staat het hem nog.
Volgens mij gaat Rens het nu opzoeken.
Oh, dat is prachtig. Moet even kijken of ik de naam goed uitspreek, jongens.
Oh,
hij speelt bij...
Nee, je spreekt het niet goed uit.
Nee, waarschijnlijk niet. Unionistas de Salamanca, voetbal.
Oh, daar komen we nog soepel uit.
Oh, ja. Nou, en Venezuela.
En welke sport is dat?
Venezuela.
Air hockey.
Dat is de sport.
Ja, ja.
Nou, weten we ook wel Christian Santos voetbal.
Ja, hoera.
Krijg je er gewoon gratis bij, luisteraars. Hey.
Oké, fantastische afsluiter voor deze podcast. Goeie knopje. Voorspellingen voor komende zondag. NEC AZ, Sharon.
1-1. 5.
Oh,
goed. Dat is wel spannend zo, ja.
Ja. Nou, ik ben normaal ook heel optimistisch, maar ja, er zit er helemaal niks in waar ik vertrouwen uit kan putten. Ik denk 0-3 zelfs.
Nou, wilde ik ook zeggen.
Negatief, joh. 2-0 NEC.
Nee, joh.
Hoppakee.
En ik denk dat vrijdag Bas Dost wordt gepresenteerd als spits.
Bas Dost?
Nou, Sander, jij weet dat als journalist van VI dit zegt...
Ja, precies.
Dit komt, komt weer ergens op een of andere voetbalprimeur of zo.
Alle verschrikkelijke NEC-paginaatjes gaan
dat niet per se zeggen dat dat serieus is.
Die Geert Transfermarkt en zo, dat soort accounts. Ja. Die gaan jullie nu allemaal ook
wel... Dit gaat helemaal fout.
Ja, maar ja, ik kan niet zeggen wie het wel is, dus... dan maar Bas Dost.
Das Bost.
Das Bost.
Ga ik voor 1-3. Nou... Het wordt, nou,
ben ik weer de enige die positief is hier.
Doe nou eens een serieuze voorspelling, man.
Ja, 0-7, maar dat ga ik niet zeggen.
Je tot merkt zondag. Het al, we hebben er heel veel vertrouwen in. Tot zondag. Toch nog heel veel plezier bij de laatste wedstrijd. De laatste thuiswedstrijd van NEC.